Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 18e psalm en daarvan het 8e vers. Hun zijt gij goed die goede tieren handelen. Vers 8 van psalm 18. Wij gaan het woord des Heren lezen uit het tweede boek Kronieken. We lezen uit hoofdstuk 28 de eerste 15 verzen. 2 Kronieken 28 vers 1 tot en met 15. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van psalm 124. We ontkwamen haast des vogelvangers net. 124 vers 4. Achas was 20 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 16 jaar te Jeruzalem. En hij deed niet wat recht was in de ogen des Heren, gelijk zijn vader David, maar hij wandelde in de wegen van de koningen van Israël. Daartoe maakte hij ook gegoten beelden voor de Baals. Hij rookte ook in het dal van de zoon van Hinnom, en hij brandde zijn zonen in het vuur, naar de gruwelen der heidenen die de Heere voor het aangezicht van de kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Ook offerde hij en rookte op de hoogten en op de heuvelen met schades onder alle groen geboomte. Daarom gaf hem de Heere zijn God in de hand van de koning van Syrië, dat zij hem sloegen en van hem gevankelijk wegvoerden een grote menigte van gevangenen die zij te Damascus brachten. En hij werd ook gegeven in de hand van de koning van Israël, die hem sloeg met een grote slag. Want Peka, de zoon van Remalia, sloeg in Juda 120.000 dood op één dag. Allen strijdbare mannen, omdat zij de Heere, de God hunner vaderen, verlaten hadden. En Zichri, een geweldig man van Ephraim, sloeg Maasea, de zoon des konings, dood. En Azrikam, de huisoverste, met schades Elkana, de tweede na de koning. En de kinderen Israëls voerden van hun broeders gevankelijk weg 200.000 vrouwen, zonen en dochters. En plunderden ook veel roof van hen. En zij brachten de roof te Samaria. Aldaar nu was een profeet des Heren, wiens naam was Oded. Die ging uit het Heer tegen dat naar Samaria kwam en zeide tot hen, zie, door de grimmigheid van de Heere, de God van uw vaderen over Juda, heeft hij hen in uw hand gegeven en gij hebt hen doodgeslagen in toornigheid die tot aan de hemel raakt. Daartoe denkt gij nu de kinderen van Juda en Jeruzalem u tot slaven en slavinnen te onderwerpen? Zijt gij het niet alleenlijk? Bij u lieden zijn schulden tegen de Heere uw God. Nu dan hoort mij en brengt de gevangenen weder die gij van uw broederen gevankelijk weggevoerd hebt, want de hitte van des Heere toorn is over u. Toen maakten zich mannen op van de hoofden der kinderen van Ephraim, Azaria, de zoon van Johanan, Berechia, de zoon van Mesilemoot, en Jehizkia, de zoon van Salem, en Amasa, de zoon van Hadlai, tegen degene die uit het Heer kwamen. En ze zeiden tot hen, gij zult deze gevangenen hier niet inbrengen tot een schuld over ons tegen de Heere. Denkt gij lieden toe te doen tot onze zonden en tot onze schulden, hoewel wij vele schulden hebben en de hitte van de toorn over Israël is? Toen lieten de toegerusten de gevangenen en de roof voor het aangezicht van de oversten en der ganse gemeente. De mannen nu die met namen uitgedrukt zijn, maakten zich op en grepen de gevangenen en kleden van de roof al hun naakten. En zij kleden hen en schoeiden hen en spijsden hen en drenkten hen en zalfden hen en voerden ze op ezels, alle die zwak waren, en brachten hen te Jericho, de palmstad, bij hun broeders. Daarna keerden zij weder naar Samaria. Ik doe nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreek het dan aan ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De tekst voor de prediking van vanavond vindt u in 2 Kronieken 28 in het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben, beginnend bij vers 9 en tot en met het 15e vers. Dus die geschiedenis van die profeet die namens de Heere tot die terugkerende legers spreekt, die hen eigenlijk bezweert om de gevangenen die ze meegenomen hebben los te laten en de reactie daarop van het volk. Laten wij eerst de Heere samen bidden. Heere, wij zoeken samen uw heilig aangezicht nu wij vanavond opnieuw in de kerk mogen zijn, samen rondom uw woord. Er ligt een bladzijde uit uw woord voor ons opgeslagen en daar willen we ons door laten onderwijzen. Wilt u door uw heilige geest ons dat onderwijs geven? Opdat we verstaan mogen wat hier staat, wat u daarmee bedoelt, wat u ook vandaag daarin ons te zeggen hebt. Want heren, ook van dit schriftwoord geldt dat het niet alleen maar geïnspireerd is door God ingegeven, maar ook dat het nuttig is tot lering en tot onderwijzing. Maar zullen we de dingen verstaan, heren, en zullen we ook deze bladzijde uit uw woord verstaan, dan zal het erom gaan dat de Heilige Geest onze leermeester is en dat Hij ons onderwijst en dat Hij ons wijs maakt tot zaligheid. Mogen we u daar dan ootmoedig om vragen. En u bidden, Heere, dat Gij in ons midden wilt zijn, dat u uw werk onder ons wilt doen, dat u alles wilt weren wat de loop van uw woord zou kunnen tegenstaan, dat u de vorst der duisternis alle gelegenheid wilt benemen om zijn werk onder ons te doen, dat u onze gedachten gevangen wilt leggen onder de heerschappij van uw woord, dat u ons met het waarachtige geloof wilt begiftigen, dat u ons ook de noodzakelijke bekering wilt schenken, waardoor wij in ons leven met de zonde leren breken om in een nieuwe gehoorzaamheid met u te wandelen. Heren, zoals dat altijd is, is het ook vanavond weer zo. Zonder u kunnen wij niets doen. En daarom wilt u in uw gunst op ons neerzien en wilt u redenen uit uzelf nemen, want in ons zijn ze niet, in ons gedrag zijn ze niet, in onze vroomheid, in onze godsdienst, ze zijn er niet. Wil daarom redenen uit uzelf nemen en ons bezoeken met uw heil. Heren, laten wij in afhankelijkheid van u tot u mogen opzien. Alle rechten zijn we al kwijt. Daar hoeven we ook niet meer naar te zoeken, want die vinden we niet. Ons oordeel is al uitgesproken. Daar hoeven we eigenlijk niet eens meer op te wachten. We zijn allemaal van nature verloren zondaren, onderweg naar het eeuwig verderf. Maar bij u is vergeving, opdat ge gevreesd wordt. Bij u is zaligheid, verworven, verdiend, tot stand gebracht door de Heer Jezus Christus. Bij u is ook de gewilligheid om zondaren dat heil deelachtig te maken. Bij u is de Heilige Geest, die dat werk van Christus toe wil passen in het leven van zondaren. Bij u is immers alles, Heere, wat wij zo dringend nodig hebben. Mogen we het van u begeren en uit uw volheid ontvangen. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. Wilt ge uw naam verheerlijken? Uw naam die zoveel gesmaad wordt. Uw naam die onteerd wordt. En Heere, u wordt van alles en nog wat beschuldigd. Als mensen al zogezegd in u geloven, dan willen ze dat zogenaamde geloof graag ook nog gebruiken om u allerlei verwijten te maken. Maar Heere, u bent toch boven alle spot en smaad van mensen verheven. We lezen het toch in uw woord, die in de hemel woont, zal lachen. Ook al staat de hele wereld tegen u op. Ook al balt iedereen zijn vuist tegen u. Ook al zou iedereen u dood willen hebben. Heere, gij zijt de eeuwige God, de machtige God, hoog verheven boven al het gewoel van de volkeren. Maar Heere, wilt ge nu uw genade verheerlijken? U zou heel die mensheid in één slag kunnen vernietigen. En dan hebt u het gewonnen, Heere. Dan hebt u het verzet gebroken. Dan is het uit met al de opstand tegen u. Maar dan is er alleen maar de verheerlijking van de deugd van uw rechtvaardigheid. Dan is er geen verheerlijking van de deugd van uw genade en van uw barmhartigheid. En daarom bidden wij u, o grote God, verheerlijk al uw deugden. En sla het verzet dat er in een mensenleven is, dan maar neer, maar door mensen voor u te doen bukken. Door ze met het zwaard des geestes te vellen. Want dan sterven ze, maar ze zullen toch leven. Heere, dan worden ze verwond, maar dan gaat de wond toch weer dicht. Want dan heelt u gebrokenen van harte. O God, wij bidden van u, wilt gij zo uw overwinningen behalen. Hier onder ons, door mensen die nog nooit voor u hebben gebogen, te leren buigen. Door mensen die nog nooit hun schuld oprecht beleden hebben, op de plek te brengen waar ze dat wel gaan doen. Door mensen die nog nooit in u hebben geloofd, echt waarachtig, dat waarachtige geloof te schenken. En wilt u dat allerwege doen, Heere, over de ganse wereld. Opdat zo uw naam verheerlijkt worden. Opdat zo uw deugden verheerlijkt worden. Want in de veelheid van de onderdanen, niet van de verslagen zondaren, niet van de gedoden, maar in de veelheid van onderdanen die gewillig voor u bukken, is toch de heerlijkheid van de koning. Heere, wilt ge dan uw werk doen, ook in een tijd van geestelijke donkerheid, van godsverzaking en van allerlei onrecht en ongerechtigheid. O Heere, denk aan ons en aan deze wereld en aan haar inwoners in uw grote barmhartigheid. Wilt gij gedenken aan alle die ge over ons gesteld hebt en die ons regeren? Mogen ze het zich bewust zijn, Heere, dat dat een belangrijk werk is. Dat ze ook verantwoordelijkheid dragen en dat ze verantwoording zullen afleggen. Heere, mogen we geregeerd worden naar de normen van uw woord en wet. En wilt gij zo ook onder ons volk nog werken? We mogen terugzien op de bevrijding, zoveel jaar geleden alweer. Bijna vergeten. Het is dat het kunstmatig in de herinnering wordt teruggeroepen op de 5e mei... Maar anders zouden we er helemaal aan voorbij leven. En behalve de 5e mei leven we er als volk bijna ook altijd helemaal aan voorbij. En wat doen we met de vrijheid? Hoe gebruiken we die? Wat is de vrijheid ontaard in losbandigheid? Wat is de vrijheid een oorzaak voor het vlees geworden in vele opzichten? En we maken ons waardig dat er weer een nieuwe slavernij zou komen. O God, bewaar ons daarvoor en bekeer ons tot u. En geef dat we de zegeningen niet misbruiken, maar op de rechte wijze gebruiken. En dat we de vrijheid van godsdienst, gegarandeerd in onze grondwet, mogen gebruiken, Heere, om u de Heere te zoeken en om het evangelie te omhelzen. En om het evangelie ook uit te dragen en de boodschap door te geven, opdat velen het mogen horen. Opdat velen ook mogen worden getrokken tot u en tot uw zalige dienst. Heere, neem onze zonden genadig weg. Verzoen ze in het bloed van uw Zoon. En wilt u ons horen en verhoren om Jezus wil. Amen. Wij zullen samen zingen uit de 72e psalm, het 6e en het 7e vers. Elk der vorsten zal zich buigen en nooddruftigen zal hij verschonen. 6 en 7 van psalm 72. Gemeente, de geschiedenis voor ons in 2 Kronieken 28 verplaatst ons naar de dagen van koning Achas. In Jeruzalem is hij zijn vader Jotam opgevolgd. Maar het is onder deze koning Achas al heel snel helemaal verkeerd gegaan. Hij wordt ons in de Bijbel getekend als een van de meest goddeloze koningen die er ooit in Jeruzalem hebben geregeerd. Hij volgt niet het voorbeeld van zijn vader David, zo hebben we gelezen. Maar hij volgt het voorbeeld van de koningen van Israël. En dat waren eigenlijk allemaal koningen die een verkeerd voorbeeld gaven. Die of de beeldendienst vereerde, beelden vereerde en de beeldendienst hadden ingevoerd, of nog erger. En dat ergere, dat vindt u hier bij koning Achas ook. Hij gaat het volk voor in de dienst van de afgoden, de Baalsdienst. En zo sleept hij zijn volk mee, en ze zijn nog gewillig genoeg om hem te volgen ook. Zo sleept hij zijn volk mee op een weg die nergens anders heen kan gaan dan naar het verderf, want God die zijn wet gegeven heeft en die zijn geboden iedere keer weer het volk heeft willen voorhouden, is geen ledig aanschouwer. En als zijn geboden vertreden worden en als zijn wet veracht wordt, dan komt vroeg of laat het moment van de afrekening. God vertoornt zich immers schrikkelijk over de zonden die mensen begaan, en hij bezoekt die zonden ook. Daar kunnen we zeker van zijn. Vroeg of laat komt het moment van de afrekening. Wordt ons de rekening gepresenteerd. De zonde krijgt zijn beloning. Op een gegeven ogenblik ontlaat zich die toren Gods over het volk van Juda en Jeruzalem. Er komt oorlog. Begonnen door het koninkrijk van Syrië, onder leiding van de koning die in Damascus regeerde, maar in bondgenootschap met het rijk van Israël, het noordelijke rijk van Efraïm, onder leiding van Peka, de zoon van Remalia, koning in Samaria, wordt het volk van Juda aangevallen, en die verbonden legers brengen het leger van Juda van koning Achas een verpletterende nederlaag toe. Er vloeit veel bloed, er vallen veel slachtoffers, maar de koning van Israël is niet tevreden met de overwinning die hij behaald heeft. Hij rooft ook veel roof en hij maakt velen van de overlevenden gevangen, die hij mee wil nemen naar Samaria. Niet alleen maar mannen, maar ook vrouwen en kinderen, jongens en meisjes. Wat wil hij daarmee? Hij wil ze als slaven gebruiken of als slaven doorverkopen, om zo van de opbrengst ook nog rijk te worden. En al die gevangenen worden door het triomferende, naar huis terugkerende leger meegenomen. Hoe staat het met die gevangenen? Wat is hun lot? Daar hoeft u zich geen illusies over te maken. Onderweg al niet, maar zeker niet als het over de toekomst van deze mensen gaat, dan hoeven we ons geen mooie ideeën in te prenten, alsof het allemaal nog wel mee zou vallen met die slaven. Hun lot is eenvoudig vreselijk. En wat hen te wachten staat is niet minder vreselijk. En zo dreigt deze koning uit het noordelijke rijk samen met zijn compagnon uit Syrië het hele volk van Juda te vernietigen. Er zijn er al heel wat gesneuveld op het slagveld. En anderen worden weggevoerd uit hun grondgebied. En hoe het met hen zal aflopen, ze zullen wel in slavernij allemaal sterven. Dan is het afgelopen met Juda. Ziet u nu ook al direct wie hierachter zit? We kijken naar PK, we kijken naar die koning van Syrië, we kijken naar die overwinnende legers die geen pardon kennen. Maar er zit meer achter. Waarom moet dat volk Juda verdwijnen? Waarom mag er niemand van overblijven? Waarom moet het uit zijn met Jeruzalem en met alles daaromtrent? Wie wil dat? En waarom wil hij dat? Het volk van Juda draagt Gods beloften. Hoe diep gezonken ze ook mogen zijn, maar het is ooit een keer gezegd door Jacob op zijn sterfbed: Juda, gij zijt het. Er is gesproken in die profetie van de stervende Jacob over Silo, die zou komen. Er zijn meer beloften gedaan omtrent Juda. Er zijn beloften gedaan omtrent de komende zaligmaker. God gaat zijn zoon straks in deze wereld inbrengen. En hij doet dat door het volk van Juda heen. En dat duldt de duivel niet. Hij wil die zaligmaker niet laten geboren worden. Hij wil de zaligheid die God op het oog heeft voor verloren zondaren onmogelijk maken. En vandaar deze hernieuwde poging om het hele volk van Juda te laten omkomen. De aanslag die hier gepleegd wordt is de aanslag van het slangenzaad op het vrouwenzaad. Hier is een moment uit de geestelijke worsteling tussen de komende Christus en de duivel die zijn komst wil verhinderen. En de vraag die aan de orde is, en dat is geen geringe vraag, dat is: zal Gods werk nog doorgang vinden? Zal Gods verlossingsplan ooit gerealiseerd worden? Of wordt het een grote mislukking? Zal de duivel het van God winnen? Het lijkt erop. En het erge hierbij is dat het dit keer niet een aanval is van een of ander heidenvolk op het volk van Juda. Daar zit natuurlijk ook diezelfde boze geest achter. Maar het erge hier is dat het dit keer een aanval is van een broedervolk. En dat het volk van de 10 stammen zich laat gebruiken als een instrument in de hand van de duivel. Hier gaat het om een broedertwist. Om een burgeroorlog waarbij de ene broeder de andere broeder tot slaaf wil maken en over hem wil heersen. En waar dat gebeurt, daar met name staat het werk van God op het spel. En dat maakt het hier zo dodelijk ernstig. We zien dat in het Oude Testament meer gebeuren. Dat er twisten ontstaan. Soms tussen het volk des Heren en vreemde volkeren, heidense volkeren. En dan staat de ene partij de andere naar het leven. Maar zoiets is nog te verwachten. Maar hier gebeurt het binnen de kring van het volk dat naar Gods naam genoemd is. Binnen de kring van het volk waar de Heere zijn verbond mee heeft opgericht. Hier is het volk van God bezig zichzelf te verteren. En dat maakt het nog veel ernstiger. En dat is geen strijd om de waarheid. Dat moet je van dat volk van de 10 stammen helemaal niet verwachten. Dat ze opkomen voor de naam en de eer van de Heere, omdat de Heere miskend wordt in Juda. Dat zal PK een zorg zijn. Hij is zelf ook een afgodendienaar. Dus daar ging het hem niet om. Om de herstelling van de ware dienst van de Heere. Nee, daar ging het hem niet om. Het was geen strijd voor de waarheid. Dan zou hij nog een bepaalde rechtsgrond hebben gehad. Want er is de roeping toen en nog dat degenen die de Heere vrezen inderdaad hebben te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Dat is de heilige roeping. Een van de heilige opdrachten die de Heere zijn volk heeft gegeven. Je kunt het niet zomaar toestaan dat de waarheid Gods verduisterd wordt en dat het woord van God wordt weggedrukt van de kansels en uit de samenleving. Dan dient er inderdaad opgetreden te worden en tucht geoefend te worden. Maar daar was hier helemaal geen sprake van. Het ging hier om zelfzucht, het ging hier om eigen eer, het ging hier om een puur vleeselijke strijd. Het ging hier om ruzie over hele andere dingen. Dat noordelijke rijk wilde zijn gebied uitbreiden en wilde zijn rijkdommen vermeerderen. En daar was niks geestelijks in te bekennen. Zo diep was de kerk toen gezonken, zo was ze van huis en het gevolg dat het werk van de Heere gevaar loopt. En dat het plan, het verlossingsplan dat de Heere gemaakt heeft, dreigt te mislukken. En dat de duivel het dreigt te gaan winnen. En dat Christus straks niet geboren kan worden. En dat er zo nooit zaligheid voor zondaren zou kunnen zijn. En zo was het toen. En als de dingen zich onder de Nieuwtestamentische gemeente zo ongeveer gaan herhalen, wat wij hier in het Oude Testament terugvinden, als de kerk des Heren verteerd wordt door strijd en twist en tweedracht. Nee, dat werk van Christus kan niet meer mislukken. Hij heeft op Golgotha's kruis uitgeroepen, het is volbracht. Daar is niks meer aan te veranderen. De zaligheid is verworven. Het recht van God heeft zijn loop gehad. En God heeft de schuld van zijn volk uit zijn boek gedelgd. Nee, dat kan niet meer mislukken. Maar wat er nog wel mislukken kan, en wat er nog wel tegengestaan kan worden, en wat nog wel bedreigd kan gaan worden, dat is nee, niet meer de verdienen van de zaligheid door Christus. Dat is gebeurd. Maar de toepassing van de zaligheid door het werk van de Heilige Geest. En dat is het grote gevaar dat de Nieuwtestamentische kerk bedreigt. Dat door onderlinge twist en tweedracht en oneenigheid de Heilige Geest belemmerd wordt in zijn werken. En dat er daardoor een geestelijke dorheid en magerheid en geesteloosheid over de kerk des Heren komt. En wat een dwaasheid om zo te handelen. En wat verschrikkelijk als we aan zulke dwaasheid worden overgegeven. Dan komen er allerlei hartstochten los. En wat men dan van weerskanten over elkaar durft te zeggen. En waar men dan elkaar van durft te beschuldigen. Maar het is net zo geesteloos als wat hier in de dagen van koning Achas gebeurde. Maar dan komt er in één keer een wending in de gebeurtenissen. U kunt zich dat wel een klein beetje voorstellen. Die legers die de overwinning hebben behaald en die in een overwinningsroes zijn en die een geweldige buit met zich meevoeren en die als op de slaven en slavinnen kijken ook nog eens een keer weten, dat komt ons ook nog ten goede. Ze zijn opgetogen als ze marcheren van Jeruzalem naar het noorden in de richting van Samaria. En als ze daaraan komen en als ze verwacht worden dat ze met open armen zullen worden ontvangen en dat ze zullen worden toegejuicht door de toegestroomde menigte in Samaria, dan is daar in één keer het woord van God. Door middel van een profeet, Oded, die ons verder helemaal niet bekend is, over wie de Heere in zijn woord nergens iets meer zegt, maar een profeet des Heeren, een profeet van Jehovah, dat is hij. Zo wordt hij hier getypeerd, een bode gods in het noordelijke rijk, waar de dienst van de Heere al sinds generaties ook al helemaal op de achtergrond geraakt was. Want daar dienden ze de Baals al veel langer. Dat was al begonnen met Achab en Izebel. En toch is daar nog een profeet van Jehovah. Toch is er, ondanks de geestelijke duisternis over het tienstammenrijk, nog een volk, al is het misschien heel erg gering, dat de Heere vreest. En er zijn ook nog getrouwe dienaren van het woord van God, zoals deze Odet. En deze Odet heeft van de Heere een woord te spreken gekregen. Het is hem niet in de zin gekomen om die legers, die triomferende, terugkerende legers tegemoet te treden. Maar de Heere heeft hem een opdracht gegeven. En of Odet nou dat fijn vond of dat hij er tegenop zag, daar werd niet naar gevraagd. Soeverein legde de Heere zijn woorden in de mond van deze man en hij had maar te gaan. En dan noemt hij vier dingen. In de eerste plaats maakte hij het die terugkerende legers duidelijk als hij, en dat is al een wonder, als hij gehoor krijgt en als hij zijn stem verheft, dan zijn ze stil kennelijk. En dan houden hun liederen en overwinningsliederen een ogenblik stop. En dan zijn de oren gespitst naar wat deze man te zeggen heeft. Dat is ook al werk van de Heere, die zijn woord gezag geeft, die beslag legt op de gewetens en de harten en zelfs de monden van deze soldaten. Het eerste wat Odet in zijn toespraak zegt is dat ze de overwinning weliswaar behaald hebben, maar dat is niet omdat zij zo sterk waren en omdat zij de juiste tactieken hebben gevolgd, maar dat is omdat Gods toorn over Juda was. God had een zaak te regelen met Juda. God ging rekenschap afeisen en daar gebruikte hij de legers van Israël bij. Dat is het eerste, dat ze de overwinning behaald hebben en dat ze de buit konden roven, dat was omdat God het hen in handen gaf. Tweede, waar Odet over spreekt, is dat zij die gelegenheid die hun van God gegeven was, hebben gebruikt om hun eigen woede aan Juda te koelen. En dat zij hun wreedheid bewezen hebben door zo in Juda huis te houden. Ze hebben hun boze, zondige lusten gebotvierd. Ze hebben zich niet gerealiseerd dat ze niet meer waren dan een instrument in de hand van een heilig God. En dat dat van hen ook heiligheid vraagt. Maar ze hebben in alle onheiligheid hun eigen lusten de vrije teugel gegeven. En het derde is, en dat maakt de zaak nog erger, het derde is dat zij door gevangenen mee te nemen en plannen te hebben om die gevangenen tot slaven te maken en als slaven te verkopen, dat maakt het inderdaad nog een stuk erger. Dat bewijst dat er inderdaad geen enkel besef is van het afhankelijk zijn van de Heere en van het verantwoordelijk zijn aan de Heere. Nota bene, slaven en slavinnen maken uit een broedervolk. En het vierde, en dan zet hij het zwaard van de geest, de punt van het zwaard of van de Heilige Geest, recht op het hart van dat zondige leger. Er is geen enkele reden voor u, zegt hij, om u te verheffen boven Juda. Want ook bij Israël zijn zonden genoeg. En daarom ligt de toorn van God ook op u. God heeft met u ook een rekening te vereffenen. Wel, dat zijn voorwaar geen geringe beschuldigingen. En je kunt je in gemoede afvragen of het nou wel het juiste moment was voor Odet om op dit ogenblik deze dingen te zeggen. Wie wil daar nou naar luisteren? Dat ga je toch niet zeggen tegen een leger dat triomferend terugkomt en dat overwinningsliederen zingt en dat zichzelf al rijk rekent op grond van de buit die ze gemaakt hebben tegen zo'n leger. Tegen zulke soldaten ga je toch niet zo'n boeteprediking houden. Ze zullen je die profeet opzij schuiven, onder de voet lopen en zeggen: mannetje, wat hebben we met jou te maken? psychologisch is dit wel het allerongelukkigste moment om zo'n boodschap te verkondigen. Oda doet nou iets waarbij hij eigenlijk vraagt om uitgelachen te worden. Maar daar kan Odette niet mee rekenen. Waarom niet? Omdat God hem daar naartoe gestuurd heeft. En omdat de Heere hem die woorden in de mond gelegd heeft. En dan hoeft Odette helemaal niet te rekenen met hoe ze dat zullen ontvangen of niet. En hij hoeft helemaal niet te rekenen met psychologische motieven die wel of niet goed zijn. Hij hoeft alleen maar gehoorzaam te zijn. Ook als hij met bijna 100% zekerheid kan vermoeden dat zo'n boodschap afgewezen zal worden. Zoals wij mensen altijd een boodschap dreigen af te wijzen waarin Gods vinger wel heel duidelijk op ons is gericht. En als wij niet genade ontvangen om onder het oordeel te bukken, dan wijzen we die boodschap ook af. Want het is een mens eigen, het zit een mens in het bloed, het hoort bij zijn verdorven natuur om zichzelf altijd te handhaven. En zichzelf tegen de woorden Gods, de ernstige vermaningen van het woord van God ook te verharden. Het zit de mens in het bloed om nee te zeggen tegen de eis van waarachtige bekering. Als de Heere oproept tot bekering, dan doen we het toch niet? Wie doet dat nou? Zich bekeren. Zich van zijn zonden afwenden. Wie doet dat? Voor God bukken. Tegenover de Heere belijden. Heere, ik heb gezondigd. Dat doet geen mens. Dat doet niemand uit zichzelf. En zo kan Odette ook verwachten dat er niks zal gebeuren met die eis die van Gods wegen gesteld wordt. De eis namelijk dat ze de gevangenen zullen moeten vrijlaten. En dat ze in vrijheid zullen moeten laten terugkeren. En dat ze weer een eigen leven zullen laten leven. Voor die oproep gaat toch geen mens opzij. Je hebt je rijk gerekend. Slaven en slavinnen, wat zal het allemaal opbrengen? En de buit die ze ook nog hebben. En zouden ze nou al die mensen terug moeten laten gaan? En zouden ze nog al die buit die ze gemaakt hebben aan die mensen ook moeten meegeven? En zouden zij van alles afstand moeten doen? Odette kan erop rekenen dat dit allemaal mislukt. En dat het woord van hem, dat woord van God, niet zal worden gehoorzaamd. En misschien heeft hij ook wel zo gedacht. Misschien is het wat wel vaker gebeurd. Je zal profeet moeten zijn, profeet van de Heere, in een hele kleine minderheid. In dat grote, goddeloze rijk van Israël. We weten van die man en van zijn werk verder niet veel af. We weten niet eens of hij altijd profeet geweest is en of hij daar een hele tijd, een hele hoop jaren in bezig geweest is in het verkondigen van het woord van de Heere. Of dat de Heere hem alleen maar voor deze ene gelegenheid riep. Maar neem nou die eerste mogelijkheid is. Dan heeft hij natuurlijk al heel veel keren ondervonden dat de boodschap die hij bracht gewoon genegeerd werd. Want dan was er geen verandering zichtbaar onder het tienstammenrijk. En wat hij dan ook zei en waar hij dan ook toe opriep en wat hij dan ook dreigde namens de Heere. Ze lachten erom, ze haalden de schouders erover op. Het zou mij niet verbazen als Odette ook dit keer met een innerlijke worsteling en strijd, wel gehoorzaam, buigend onder het woord van de Heere zijn taak volbracht had, maar dat hij er misschien ook niet eens zoveel van verwachtte. Maar hoe het ook zij, we leren hier in deze geschiedenis wel dat de Heere in alle eerlijkheid zijn knechten erop uitstuurt om mensen niet naar de mond te praten. Om mensen niet in het gevlei te komen. Om mensen zijn eisen te stellen. te vertellen dat God ook het een en ander op hen heeft aan te merken. En dat de Heere ook met hen een rekening te vereffenen heeft. En dat er voor welke zonde dan ook alleen maar behoud is als hij in de weg van waarachtige bekering voor God in het stof bukt. En zijn zonden beleidt en met zijn zonden gaat breken. Gemeente, hoe reageren wij op zo'n boodschap? Stel nou eens voor, verplaats u nou zelf eens in gedachten in de situatie van die soldaten die dan daar stilstaan te luisteren naar de boodschap, deze boodschap van deze profeet. En zie u zelf nou eens even als iemand op wie Gods vinger gericht is. Er zijn ook zonden bij u, zegt Odet. Gods toorn ligt ook op u, zegt Odet. En u moet met uw zonde breken. U moet zich bekeren. Als de Heere ons wijst op onze boosheid en op onze verdorvenheid, wat doen we dan met die boodschap? Doorgeven aan een ander, naast ons neerleggen, zo gauw mogelijk vergeten, onszelf wijsmaken, het zal nog wel meevallen. In ieder geval de boodschap afwijzen. Hoe vaak hebben we geweigerd in de schuld te komen, tot bekering te komen? Want dat doen wij altijd als het aan ons ligt. En dat doen we ons leven lang. Daar zijn we geen uitzonderingen, maar dat is nu eenmaal de normale gang van zaken. Mensen met een boos hart, ze zullen nooit anders zijn dan mensen met een boos hart. Ook al zijn ze wel eens even onder de indruk en ook al realiseren ze zich wel eens even, het moest toch eigenlijk anders, zo kan het niet goed gaan. En je schrikt een keer en je bent een keer goed onder de indruk en je bent een keer knap bewogen en van je stuk gebracht. Maar dat gaat wel weer over. En er zijn altijd wel mensen in je omgeving die je wel weer eroverheen zullen proberen te helpen. En als er al geen mensen in je omgeving zijn die je proberen te sussen en je angstgevoelens proberen weg te praten, dan ben je zelf handig genoeg om jezelf er wel weer bovenuit te tillen. Gaat het zo vaak? Nee, gaat het zo vaak niet? Is het niet waar dat dit de reacties van mensen zijn als hen het woord van God eerlijk gepreekt wordt? Als de wet des Heren, ik zeg het met een uitdrukking die wij in ons leerboek, in onze catechismus vinden, door op Gods bevel scherpelijk gepredikt wordt. Gaat dat hier ook zo, in deze ontmoeting van de profeet des Heren met die terugkerende legers? Het zou niet verbazend geweest zijn. Maar zoals er al een wonder gebeurde toen die mensen stil waren en hun liederen verder niet bleven zingen, maar luisterden naar de profeet. Zoals het al een wonder was dat God toen beslag op hun gedachten en op hun gewetens legde. Zo is het nog een groter wonder dat ze niet alleen maar luisteren, maar dat ze ook Odet nog gelijk moeten geven. Dat ze voor zijn woord vallen. Dat het beslag niet alleen maar gelegd wordt op hun geweten, zodat ze een ogenblik stil zijn, maar dat dat woord van God ook nog doordringt tot in hun geweten. En het geweten wakker maakt. En dat het ook doordringt tot in hun hart. En dat dat nou met name gebeurt zoals we lezen bij de leiders van het volk. Die met name genoemd worden. Want we lazen een aantal van die namen met de namen van hun vaders er nog een keer bij ook. Zodat iedereen in Israël het toen wist en weten kon om wie het ging. En de Heere heeft er waarde aan gehecht om die boodschap, om die namen van die mensen ook voor het nageslacht tot op de dag van vandaag toe in de Bijbel te bewaren. Wij moeten ook weten wie dat waren, bij wie het woord niet alleen maar tot het oor kwam, maar bij wie het woord ook inging in het hart. en die ervoor bogen en die in de schuld kwamen en die Odet gelijk gaven. En toen stond er een soort Rode Kruishulp, zou je bijna zeggen. De gevangenen herkrijgen hun vrijheid. En het gaat allemaal nog heel bijzonder zorgvuldig toe ook. De berooiden worden liefderijk verzorgd. De naakten worden gekleed. De hongerigen worden gevoed. De dorstigen krijgen te drinken. De gewonden worden behandeld. De verzwakten worden op rijdieren gezet. En zo worden ze onder leiding van die terugkerende soldaten, die dan kennelijk een hele andere mentaliteit vertonen, naar Jericho, naar hun eigen vaderland, teruggebracht. Rode Kruishulp, zo zou je dat kunnen noemen. Alleen dan bekijk je het een beetje te oppervlakkig. Dan is het van beneden uit gezien. Niks, geen verkeerd woord daarover natuurlijk. Maar er is hier meer aan de hand. Je zou dit nog meer kunnen vergelijken met het werk van de barmhartige Samaritaan. Die gewonde man ook helemaal liefdevol behandelt, u weet wel. Die hem ook te drinken geeft, die zijn wonden verzorgt, die hem op zijn ezeltje zet, die hem naar de herberg brengt, die voor hem betaalt ook nog. Christelijke barmhartigheid. Christelijke barmhartigheid van wrede, barbaarse soldaten. Dat is het effect van het woord van God. Als het krachtdadig en onwederstandelijk wordt toegepast op die soldaten. Dat is de uitwerking van het woord. Dat gebeurt omdat God het woord in hun geweten in liet dalen. En met het woord in hun harten toepassend aan het werk was. Toen vielen ze ervoor. En dan wordt de mens gewillig om te doen wat de Heere van hem zegt. En als hij dan breken moet met zijn zonde, dan is die mens gewillig om het te doen. En als hij dan gedwongen wordt, heilig gedwongen door de almachtige kracht van de Heere, om te keren en terug te gaan, dan is een mens gewillig om te keren en terug te gaan. En zo heeft God, die in de hemel woont en die lacht over het boos gevoel van de dwaze volken, zo heeft God getoond dat hij zijn eigen plannen toch weet te realiseren. En zo heeft de Heere bewezen dat ook al dreigde het werk der verlossing van zondaren te gaan mislukken, dat hij dat werk toch ter uitvoer legt. Er is niks meer in de weg. De belofte kan doorgaan en vervuld worden en de zaligmaker kan komen. En het werk van de duivel is toen weer eens een keer afgebroken, zoals het tenslotte altijd helemaal definitief zal worden afgebroken. En het werk van God leidt echt geen schade. Dat kan niet mislukken. Mijn raad zal bestaan, zegt God. En dan zal die raad toch bestaan. Hij zal al zijn welbehagen doen. En dan zal hij dat ook doen. Wat er ook tegenop komt. En de zaligmaker zal komen. En hij is gekomen. En het werk van de zaligmaker zal worden toegepast. En de poorten der hel zullen de gemeente niet overweldigen. En het volk dat de Heere zich verkoren heeft, zal zalig worden. Al zou alles er tegenin dreigen te gaan. Dan nog. God is God. En hij doet al wat hem behaagt. En zo vinden wij in deze geschiedenis beide terug, gemeente. Beide wezenlijke elementen van de verkondiging van het woord. Daar was de prediking van Odet. En je zou kunnen zeggen, dat is de prediking van de zonde. Dat is de prediking van de wet, dat is de prediking van het oordeel, dat is de prediking van de toorn van God die op de zondaar rust. Dat is de roep tot bekering, dat is de eis om met de zonde te breken. En in datgene wat de Heere door dat woord nu uitwerkt in het leven van die soldaten en wat daarvan het resultaat is in het leven van die gevangenen, die zich al allerlei schrikkelijke dingen in de geest gehaald hadden en die allerlei bange dromen gedroomd hadden. Het resultaat in het leven van die gevangenen is dat ze terugkeren en dat ze naar hun eigen land mogen. En dat wat ze allemaal kwijtgeraakt waren, straks ook weer hun bezitting zal zijn. En hier hebben we een voorbeeld uit het woord van God. En dat is zomaar een voorbeeld ergens uit het Oude Testament heel diep weg. Want ik vraag me af hoeveel van ons zich hebben gerealiseerd dat dit hoofdstuk in de Bijbel stond. Misschien is het voor u vanavond totaal nieuw als u het zo hoort verkondigen. En hebt u er nog nooit eerder echt aandacht aan gegeven. Het zou best kunnen, want het is niet het bekendste gedeelte uit het woord van God. Maar in dat verre verleden, ergens uit de bladzijde van 2 Kronieken, komt ons zo in één keer voor de ogen te staan. Waar het in de prediking van het woord om gaat. De boodschap van Odet. De eis tot bekering en in wat er met die gevangenen gebeurt, de openbaring van Gods evangelie. Het heil dat de Heere laat verkondigen en uitdelen, de barmhartigheid die Hij betoont. Ja, en dan moet dat gebeuren, dat de Odets af en toe is komen en dat de prediking die tonen aanslaat. En dat de wet des Heren scherpelijk gepredikt wordt. En dat het ons weer eens op het hart gebonden wordt, gemeente. Dat de Heere toren tegen de zonde. De dingen die we liever niet willen horen, moeten we toch horen. Ook al rijst er verzet in ons hart. Ook al willen we het liever anders. Ook al zijn we net als dat volk van Israël van vroeger, die zeiden, spreek ons zachte dingen. Het is beter dat we luisteren. Ook naar deze kant van de boodschap. En dat we gehoorzamen, want God, als hij Odet stuurt, heeft hij daar aanleiding voor. En als hij Odet stuurt, dan heeft hij niet de bedoeling om dat volk te ontmoedigen en in de ellende en in de wanhoop te laten omkomen, maar om ze in de weg van de bekering te zegenen. Maar ik zei al, hier is anderzijds ook hele heerlijke evangelieprediking. Hier wordt iets gezien van de krachten van het koninkrijk. Hier laat de Heer Jezus, hij is nog niet geboren, hij is nog in de lendenen van het volk van Juda. Maar hier laat de Heer Jezus als bij vooruitbetaling al iets zien van de krachten van zijn werk, van de bevrijding die hij tot stand brengt, van de barmhartigheid die God in Christus gaat openbaren. Je kan zeggen, het gaat hier om barmhartigheidsbetoon van mensen. Mij best als u het zo noemt. Maar dat zij zo barmhartig zijn en dat ze die barmhartigheid bewijzen, dat komt uit die andere bron. Dat is omdat God barmhartig is. God ontfermt zich over dat volk van Juda. God gedenkt in de toorn aan zijn ontferming. En daar moet een verloren mens het nu altijd van hebben. En zullen we dan eens nagaan hoe dat evangelie hier op deze bladzij verkondigd wordt? Het gaat hier over gevangenen. Het gaat hier over mensen die slaaf zullen zijn de rest van hun leven. Of slavin. Het gaat hier over mensen die verkocht worden. Herkent u dat? Ik bedoel in geestelijke zin. Zo staat het er met u en mij immers ook voor. Gevangenen. Onder de macht van Satan. Onder het oordeel Gods. Dat is onze gebondenheid. Onze slavernij. Heb u dat wel eens ingezien? En is u dat ook wel eens tot een last geworden? Heeft u dat wel eens in de benauwdheid gebracht? Hebt u verlossing nodig gekregen? Of beseft u die dingen niet? Is dit nog nooit een stuk nood in uw leven geworden? Het oordeel van de Heere dat hij laat verkondigen, heeft u dat nog nooit verschrikt? Heb u nog nooit bevrijding nodig gekregen? Zag u dat nog nooit in? Hoe het er nou van nature met een mens voor staat. Je kunt je inbeelden dat je vrij bent, al ben je nog zo in slavernij gebonden. Je kunt je indenken, je kunt je inbeelden dat je geen honger hebt, terwijl je rammelt van de honger. Je kunt, ik weet niet wat allemaal voor fantasieën gebruiken. Maar de werkelijkheid van Gods woord, en zoals de Heere de werkelijkheid in ons leven tekent, hebben we die wel eens ontdekt. En dan zie je in één keer in die gevangenen die weggevoerd worden je eigen beeld. Zo voert de duivel ons nou ook weg. En zo worden we nou van alles straks beroofd. En zo zullen we nou eeuwig zijn slaven zijn. En je hoeft je geen illusies te maken over het lot van degene die zijn slaven zijn en blijven. En zo zijn die gevangenen ineens een illustratie in het licht van de verdere openbaring in het woord van God, hoe het er met ons voor staat. Een bevrijding, daar hoef je niet aan te denken. Daar hebben ze misschien een beetje over lopen fantaseren, maar dat konden ze gelijk wel uit hun gedachten zetten. Want als ze om zich heen kijken en ze zien die gewapende soldaten, en ze zien hun eigen zwakheden en gebreken, en ze hebben geen wapens meer, en ze kunnen amper lopen, en ze zijn gewond geraakt, en ze zijn hongerig geworden, en ze zijn dorstig geworden, en ze kunnen bijna geen been meer voor het andere been krijgen. Er is geen denken aan dat zij zich ooit uit deze slavernij zouden kunnen bevrijden. En zo uitzichtloos was het nou voor hen. En zo uitzichtloos is het nou voor ons ook, gemeente. De Heere zegt het ons heel eerlijk in zijn woord. Maar er is wel bevrijding. En gebondenen mogen horen dat die Christus, wiens komst hier bedreigd werd, toch gekomen is. En dat hij gekomen is, en ik denk aan de woorden die hij zelf geciteerd heeft toen hij in zijn vaderstad Nazareth preekte. Woorden uit de profetie van Jesaja. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, om de gevangenen vrijheid te geven. En de gebondenen opening uit de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Hier is de bevrijder. Hier is de machtige Zoon van God. Hier is degene die door zijn almachtige kracht de gevangenisdeuren openzet en de slavenbanden weet te verbreken. Hier is die zaligmaker die kan wat wij nooit kunnen en die doet wat wij niet waardig zijn. Hier is het evangelie van de grote bevrijder, van degene die al de overwinning behaald heeft en die Satans kop vermorzeld heeft. En die in staat is om de sterke te binden en zijn vaten hem te ontroven. Hier is het evangelie dat waardoor een mens die in de wanhoop dreigt te verzinken vanwege zijn gebondenheid niet te hoeft te wanhopen. Maar toch mag hopen en tot hem mag hij vluchten. En bij hem mag hij uit redding zoeken. En in zijn genadewerk mag hij een schuilplaats zoeken. Christus, de bevrijder van de gebondenen. Christus, de barmhartige. En wat wordt dat werk van Christus hier eigenlijk symbolisch getekend? En wat vinden we hier ook dat aspect van het evangelie terug? Als die soldaten, wreed als ze waren, toch door Gods onwederstandelijke kracht gedwongen worden om barmhartig te zijn. En wat is dat allemaal nog veel heerlijker en veel rijker en veel voller tot openbaring gekomen daar waar de Heer Jezus Christus als de barmhartige hoge priester zijn volk gaat verlossen. De naakten werden gekleed. Doet hij dat ook niet? Doet hij dat ook niet als hij ons aan onze naaktheid herinnert, zoals hij dat in de gemeente van Laodicea zegt in Openbaring 3. Ik raad u dat ge van mij koopt witte klederen, omdat de schande van uw naaktheid bedekt zou worden. Doet hij dat ook niet als hij de profeet laat verkondigen dat er bij hem een mantel der gerechtigheid is en dat hij de klederen van het heil wil aandoen? En dat hij ellendigen die geen lorren en geen vodden hebben om zich mee te kleden, wil versieren met zijn heil. De barmhartigheid van deze bevrijder, van deze verlosser, van deze zaligmaker, die naakten kleedt, opdat ze voor God kunnen bestaan. En opdat ze niet door God moeten worden weggestuurd. De hongerigen worden gevoed. Ze gaan niet met een lege maag terug. Kennelijk hebben ze op de weg naar Samaria weinig of niks te eten gehad, zodat die mensen begonnen honger te lijden. Maar de barmhartigheid die God in het hart van die soldaten legt, beweegt hen er nu ook toe om die mensen eerst eens een maaltijd te geven. En hun dorst te lessen. En is dat ook niet wat de Heer Jezus in veel heerlijker zin, in geestelijk zin, doet met degene die hongers hebben leren hongeren naar de gerechtigheid. Die dorst gekregen hebben naar het water des levens. Die zich niet meer voeden kunnen met het brood dat toch niet verzadigen kan. En die hun arbeid niet langer uitwegen voor dat water dat meer dorst geeft dan dat het de dorst lest. En die niet meer terecht kunnen bij hun gebroken bakken, die geen water kunnen bevatten om daar nog een paar druppeltjes uit te zuigen. Maar je merkt dat als je dat doet, dat het alleen maar erger wordt en niet beter. Maar als die barmhartige bevrijder de zaak op zich neemt en mensen die geestelijk honger gingen lijden en die zichzelf niet verzadigen konden en die nergens meer hulp konden vinden, als die barmhartige zaligmaker zulke mensen gaat bearbeiden en zijn barmhartigheid gaat betonen, dan geeft hij hen van het brood des levens. En dan drenkt hij hen uit de fonteinen van het heil. En dan gaat de fontein van het woord soms open. En dan kun je je dorst lessen, dan kun je je gebarsten lippen en je droge mond dompelen in het water des levens. En dan vult de Heere zelf de mond met het goede. De gewonden worden verbonden. En doet de Heer Jezus dat ook niet als hij in zijn barmhartigheid zondaren zijn ontferming gaat bewijzen? Dan heeft hij de balsem uit Gilead bij zich. En dan heeft hij zijn vertroostingen en zijn verkwikkingen uit zijn goddelijk woord bij zich. En dan weet hij de verbindende gebrokenen van hart en te ondersteunen de verslagenen van geest. En mensen die zo zwak zijn dat ze geen stap meer kunnen verzetten, ze worden op rijdieren gezet en naar huis gebracht. En doet de Heere dat ook niet? Ja, nee, hij gebruikt soms niet eens een rijdier. Hij zegt het in zijn woord in Jesaja 46, ik zal dragen en redden. Dan neemt de Heere ze op in zijn armen en dan brengt de Heere ze thuis, al degenen die zelf niet kunnen lopen. Of de Heere ondersteunt hun zwakke schreden. Of de Heere maakt hun voeten als die der hinden. Ach, het zijn allemaal wonderlijke genadedaden van de Heere. Maar ze zijn er in deze bevrijder, in deze volkomen zaligmaker. Zijn komst werd verijdeld, althans dat was de bedoeling van de duivel. Maar God triomfeert en hij laat ons vanuit deze pagina het evangelie van deze barmhartige zaligmaker verkondigen. En zo worden ze naar huis gebracht, naar Jericho, naar de palmstad. Dat is op de grens. Er is een oase. En waarom ze daarheen gebracht worden? Wel, ik denk dat de reis nou voorlopig even lang genoeg was voor deze stumpers, met al hun gebreken en met al hun vermoeidheid en met al hun wonden. Ze moeten een poosje uitrusten in de oase bij Jericho. En daar mogen ze rusten. En daar mogen ze zich realiseren wat er gebeurd is. En dan mogen ze zien op het wonder dat God gedacht heeft aan zijn genade. En dat de Heere zijn volk deze verlossing geschonken heeft. En dan mogen ze zich verwonderen over de barmhartigheden Gods. En dan mogen ze zich tegelijkertijd schamen over het feit dat ze deze God verlaten hadden. En de Baals voor hem in de plaats hadden gezet. En dan mogen ze een welgevallen hebben aan de straf om hun ongerechtigheid. En dan kunnen ze nog zeggen, ook Heer, het was verdiend ook. En wat we nu ontvangen hebben, dat is enkel genade. En ze kunnen God ervoor danken. Maar ze zijn nog niet eigenlijk thuis. Hier eindigt de geschiedenis. Die soldaten die gaan terug naar Samaria. En die gevangenen zijn in Jericho. Maar dat is Jeruzalem nog niet. Maar hier stopt de geschiedenis. Hier gaat het Oude Testament ook niet verder. Maar het Nieuwe Testament gaat wel verder. Want het werk van de zaligmaker gaat verder. Soms brengt hij zijn volk in een oase. Soms krijgen ze van hem, om het met een andere term te zeggen, uit een andere geschiedenis van het Oude Testament, een elim. Soms mogen ze uitrusten. Soms krijgen ze zo'n pauze op de pelgrimsreis, waar ze mogen genieten, waar ze mogen overdenken, waar ze op krachten mogen komen. Maar het einde van de weg, dat is Jeruzalem. En daar brengt hij hen. Dan gaat hij toch die legers uit Samaria verder te boven. En dan is zijn barmhartigheid oneindig. Want hij rust niet voordat ze echt thuis zijn. En voordat ze echt van zorg ontslagen zijn. En hem mogen roemen die hen bijstand zond. Hij rust niet voordat hij het ganse werk volbracht heeft. En ze van alles verlost zijn. En de toorn Gods voor altijd van hen afgewenteld heeft. En wat is hij dan een volkomen zaligmaker? En wat is God dan eeuwig goed? Amen. Psalm 146, vers 4 en 5.
Thank you.
Wij zullen danken. Heren, dat past ons inderdaad uw naam te danken voor de boodschap die u ons ook vanavond wilde brengen. De boodschap van Odet, die ontdekkende boodschap, die oproep tot bekering. Die boodschap die schuldig stelt, die de zonden aanwijst, die het verschrikkelijke van de zonde niet verhult, die van de toorn Gods spreekt. Die boodschap die we moeten horen, die we moeten geloven, waar we onder moeten bukken. Maar ook die andere boodschap als resultaat van het werk wat u met die boodschap van Odet deed. Het woord van de barmhartigheid, het woord van de bevrijder, de Heer Jezus Christus. Het woord van hem, over hem, die hongerigen mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt, die zich ontfermt. Het woord, de boodschap van hem die gekomen is, niet om de zielen der mensen te verderven, maar om ze te behouden. Het woord dat spreekt van hem, in wie al de schatten en rijkdommen van uw genade geopenbaard zijn, en bij wie we moeten komen als schuldigen en als armen, als hongerigen en ellendigen, als gebondenen en gevangenen, om van zijn genade te leren leven. Heere, heilig het woord aan onze harten en geef dat het vrucht mag dragen in ons leven. Daar waar bekering nodig is en waar u op bekering aanwerkt en waar u de pijl op het hart gericht hebt, laat er dan een breken met de zonde zijn, Heere. En daar waar vertroosting en bemoediging en ondersteuning nodig is, en waar het evangelie van die zaligmaker nodig is, laat het daar ook verstaan en geloofd worden, Heere. En wilt gij zo zelf voor de vrucht op de prediking zorgen. We bidden u dat ge ons gedenken wilt in de week die voor ons ligt. En ieder op de plaats waar hij of zij gesteld is. Heere, bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons in de vrezen van uw naam. We denken aan het bruidspaar dat aanstaande vrijdag in het huwelijk zal treden. Heere, geef hen met de hunnen een gezegende dag. En geef dat het woord bij die gelegenheid ook het hart mag raken en onderwijs mag geven. En laat zo uw naam heerlijk zijn. Om Jezus wil. Amen. Psalm 111, 113, het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk? draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.